Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Lucas 2, vers 21 tot 40. We noemen Lucas 2, vers 21 tot 40. En we zingen psalm 27, vers 3. Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 25. En de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Schriftlezing Lucas 2, vers 21 tot 40. En we zingen psalm 27, vers 3. Psalm 34, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 25. En de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij dit samen zijn voort door met elkaar te zingen van psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, 27, derde vers. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Lucas 2, vanaf vers 21 tot en met vers 40. Ik noem u als de schriftlezing Lucas 2, vanaf vers 21 tot en met vers 40. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En als de 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heere: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van je volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende die en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit een stam van Aser. Deze was tot groot en ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit een tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze dierzelver uren, daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot de stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid en genade Gods. En de genade Gods was over hem.
In de voorbeden willen we denken 2 families die in rouw gedampeld zijn, waar een broer of zuster en zwager door de dood is weggenomen. Verootmoedigen we ons dan in gemeenschappelijk gebed, laat ons de Heer een aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2015 hier bijeen in dit bedehuis om uw aangezicht te zoeken. En mag het zijn dat een keer was en is in waarheid, dat het waarheid is in het binnenste, dat we nu om u verlegen zijn en dat wij u nodig hebben voor het lichaam niet alleen, maar juist ook voor de ziel, voor onze arme, onsterfelijke ziel, op weg en reis naar de eeuwigheid. Heer, u weet of we verlegen of we ook behoeftig zijn vanmorgen, of dat we een gewoontegang, een sleurgang gemaakt hebben, hoe het ook is. We mogen hier nog staan en zitten als toonbeelden van uw langmoedigheid en geduld met ons. En we worden nog gedragen op de armen van uw verdraagzaamheid. Och, dat we het ook mochten opmerken, dat het uw goede tierenheden zijn, dat wij nog niet vernield zijn, en dat uw barmhartigheden en goede tierenheden nog geen einde hebben. Och, Heere, er zijn er ook die de afgelopen week het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Dan bidden we van u, gedenk de families waar rouw gekomen is. Gij kent de gemis, de droefheid, de gevoelige smart. En dan is er op aarde niemand die ons werkelijk kan vertroosten. Maar er is toch balsem in Gilead en een heelmeester al daar. O Heere, zou u dan zelf met die enige troost in leven en in sterven zielen willen vertroosten in een gemis, in de rouw en in de droefheid, wilt u krachten, sterkte, alles geven wat nodig is. Heere, wilt u bovenal de roepstem die er ook van het sterven is uitgegaan, wilt u het ook komen te heiligen. Maar dag, er kunnen zoveel sterven en er kunnen zelfs namen afgelezen worden. Met oudjaar, dan worden namen afgelezen van hen die dat jaar door de dood uit het leven zijn weggenomen. En dan is het toch zo dat het altijd is voor een ander. Maar dat we nu zelf mee te maken zouden krijgen, dat werkelijk dood, graf en eeuwigheid op onze ziel gebonden worden en gaan wegen. Al dat ook wij zouden zien, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat wilt ge mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heer, u mag dat in ons hart willen werken, opdat we waarlijk ontwaakt en bekommerd over deze aarde mochten gaan verlegen, om de toepassing van het bloed, om de verzoening die door uw Zoon is aangebracht, om dat bloed gestreken te krijgen aan de bovenposten, aan de zijposten van de deuren van onze zielen. O Heer, gedenk zo de gemeente in alle omstandigheden, in alle aardse en lichamelijke nooddruft, psychische noden, zorgen, moeite en verdrietigheden, u op het allervolmaakst bekend. Ach Heer, erbarm u zich over de gemeente en wil genadig alle smart en droefheid komen te heiligen, opdat we daardoor gebeterd mochten worden, het kruis op mochten nemen en dat uw naam mochten dragen. En dat we zo door het kruis geheiligd mochten worden, dat het zijn mocht een heiligend kruis. Gedenk dan deze gemeente, bovenal als het gaat om zoveel arme onsterfelijke zielen op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Ach, u weet of er nog zijn die al overgezet zijn van de brede weg naar de smalle weg. Och, u mag juist de zulken willen gedenken en juist de zulken nog een woord ter rechtertijd willen schenken. Mag zijn een woord van vermaning of een woord van vertroosting. U weet volmaakt wat nodig is. Heere, gedenk bovenal diegenen die nog onbekommerd en onbezorgd door dit leven gaan, nog zonder God, zonder hoop in deze wereld, en als u het niet verroet, ook in de toekomende, we bidden van u, of u nog geestelijke indrukken en beslag van uw woord zullen schenken, al dat er zondaren verbroken en verbrijzeld mochten worden onder de wet, maar ook verder geleid mochten worden, dat het licht van het evangelie op mag gaan in zondaars harten. Och Heere, wil dan zo nog woning houden en werken, ook dit morgenuur. Wil nog af en nederdalen in ons midden. Wil de rijen nog eens langs gaan, onze harten komen aan te raken en te treffen. Opdat we ingewonnen worden voor uw zalige dienst en voor die dienenswaardige God. O Heere, zou u zo dan, ook dit morgenuur, de hemel willen scheuren en het betonen, dat u nog van ons af weet, dat u nog bemoeienissen zaligmakend met ons wilt hebben en onderhouden. En laat ons daar niet over aan onszelf. En zie ons toch niet aan in onszelf. Want wie van ons zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn? Wie zal voor u bestaan, ach Heere? Dan moet u ons wegstoten van voor uw heilig aangezicht, maar we bidden van u. Neem toch ook dit morgenuur redenen uit uzelf en doe ons toch naar de grootheid van uw barmhartigheden, van uw goede tierenheden, die vele zijn, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 84, de eerste twee versen. Vers 1, hoe lieflijk, hoeveel heil genot. En ook het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En wat er verder volgt, 84, de eerste twee versen. gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in de versen 25 tot en met 32, een gedeelte over Simeon. En we willen daar gedeeld over denken aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats, wie Simeon was, dat kun je lezen in vers 25. En zie een mens te Jeruzalem met name Simeon enzovoorts. In de tweede plaats, wat Simeon beloofd was, dat kun je lezen in vers 26. En tenslotte nog, wie Jezus voor Simeon was. Dus drie gedachten. Wie Simeon was. Waar Simeon beloofd was. En wie Jezus voor Simeon was. Allereerst dus wie Simeon was. Moet je daar nou een gedachte aan wijden aan een mens. Wie Simeon was. Het gaat toch niet om de mens. Het gaat toch om de Heere. En toch een gedachte aan Simeon gewijd, omdat een Heilige Geest dat ook doet. En omdat Lucas in zijn evangelie dat ook doet en daar aandacht voor vraagt voor een mens. En zie, een mens, en zie. Dat wil zeggen, merk op, aandacht. Dubbele aandacht zelfs, als er staat, en zie. Dat betekent, let op. Wat er nu volgt is zeer belangrijk en dat is met alles van de schrift natuurlijk. Maar als er en zie bij staat, dat is als het ware een uitroepteken achter de tekst. En zie een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En dan mag het ons opvallen dat er heel veel van deze Simeon in één vers gezegd wordt. Er staan wel 7 kenmerken of eigenschappen in dat ene vers. Wie omschrijven, wie zeggen wie Simeon was. Er wordt van hem gezegd, hij was een mens. Zijn naam was Simeon. Hij woonde in Jeruzalem. Hij was rechtvaardig. Hij was godvrezend. De Heilige Geest was op hem. En hij verwachtte de vertroosting Israëls. Dus er worden 7 dingen van deze Simeon genoemd. En soms, dan moet je om een karakter van een Bijbelse figuur op het spoor te komen, wel een heel Bijbelboek lezen. Of enkele evangeliën. Maar hier krijg je in één vers scherp, duidelijk wie Simeon nou voor een man was. En weet wat dan opvalt, gemeente? Dat bij alles wat van Simeon gezegd wordt, dat er nou niet één negatieve eigenschap tussen zit. Niet één negatief kenmerk. Maar dat het een positief getuigenis is. Een getuigenis niet van hemzelf, was niet wat hij van zichzelf zei, maar het was ten diepste wat de mensen van hem getuigden, wat Lucas opgeschreven heeft en wat God in de hemel van hem getuigd heeft. De Simeon is een mens geweest in Jeruzalem waar wat van uitging, een man wat een levende brief van Christus was, waar een aangename geur van Christus van uitging. Zoals de Heere op een andere plaats zegt van Job. Daar was er ook zo een man uit 1000. Job. Dat de Heere zegt, heb ik ook afgeslagen op mijn kind de knecht Job. Want niemand op aarde is zoals hij. Een man. Godvrezend, vroom, oprecht en wijkend van alle kwaad. Niemand op aarde zoals Job. De Heere kon pronken met Job tegenover de duivel. Dat is wat. Nou gemeente, dan moeten we dat als eerste vanmorgen maar toepassen. Kan dat nou ook van u gezegd worden? De catechismus zegt, je kunt uit de vruchten verzekerd zijn en anderen kunt opmerken. Aan de vrucht kent men de boom. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen en een kwade boom geen goede. Dat is nou een toetssteen van ware en valse genade. Niet wat hij allemaal zegt, of wat je allemaal in je hersens hebt, maar wat er in de praktijk uitgeleefd wordt. Of daar ook wat van uitgaat. Als een levende brief van Christus bent, geschreven door Gods geest. Dat Gods geest in de mens werkt en dat het duidelijk is. Dat het niet mistig is van wat zou die nou bedoelen. Maar dat je zien kan. Dat is iemand die de Heere vreest, oprecht, Godvrezend en rechtvaardig. Gemeente, er waren veel schijnheilige mensen in Jeruzalem. Het wemelde ervan. Want wanneer Jezus zegt, ge zijt de witgepleisterde graven gelijk. Van buiten schoon schijnend en blinkend in het zonlicht. Prachtig om aan te zien met die witte mantels. Maar daarbinnen daar lagen doodsbeenderen te rotten en te stinken. En tussen al die geveinsdheid en tussen al die schijnheiligen, er was gelukkig ook nog één oprechte, met name Simeon. En daarom bijzondere aandacht voor Simeon. En zie, er was een mens te Jeruzalem. Een uitverkoren vat. Een vat ter ere. Maar wel een mens. En daar begint het mee. En zie, er was een mens. Gods kinderen, Gods knechten, die mag je eren, die mag je hoogachten. En ik denk dat dat in onze tijd wel gezegd mag worden en benadrukt. Want wij leven in een tijd waarin de mensen zo grof, zo lomp en asociaal zijn, dat ze nergens meer achting voor hebben. Nergens meer voor. Dus ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat we achting, dat we eerbied hebben voor Gods kinderen en knechten. Niet om die mensen, maar om Gods werk in die mensen. Wat een ere dat gedaan heeft. Aan de andere kant moet je zeggen, er zijn ook mensen. Mensen van vlees en bloed. En zie, er was een mens. Want alle tijden door, dan is er ook dat gevaar dat we mensen op een voetstuk gaan zetten. Een bekeerde man of vrouw of een bekeerde dominee. En dat hij de eer krijgt wie voor God alleen bedoeld is. En de Heere die zegt, en ik zal mijn eer aan geen ander geven. Dat is voor God bestemd. En als we zover daarin doorslaan dat we mensen bijkans gaan vereren, dan doen we een afgoderij. Dat is afgoderij. Want die eer en die hoogachting en die eerbied, die is voor God alleen bedoeld. En daarom was een mens. Dat wil zeggen, niets menselijks was ook Simeon vreemd. Ook niets zondigs. Het was ook een mens die zijn verdorven aard er niet onder kon krijgen. Die te worstelen had met de duivel en met de helse verzoekingen. Het was ook een mens wie zuchten moest in zichzelf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En een goede dat ik wil, doe ik niet. En een kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Een mens. Hij woonde in Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij woonde in de Godstad. Hij woonde op die plaats waar we net van gezongen hebben, waar het heiligdom was. En waar al Gods kinderen zeggen, o lieflijk, o lieflijk. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mag wonen als een Anna in de tempel. Om te onderzoeken. Om daar niet vandaan te komen, daar niet te wijken, om te onderzoeken. Wat dan? Zijn lieflijkheid, zijn schone dienst. Dan kan de kerk niet zat, niet moe worden. Ook al hebben ze 10 keer kerk, en dat is de afgelopen tijd zo geweest. Maar dan word je niet zat. Dan is het net als bij Anna, als het goed ligt. Die week niet, nacht en dag uit de tempel. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Niet 2 dingen, ook geen 3 en ook geen andere dingen. 1 ding, dat zal ik zoeken. Al de dagen de lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat een voorrecht, gemeente, wat een voorrecht dat je op een plaats mag wonen. Waar het heiligdom is, waar God is. Dat je op die plaats mag wonen waar Israël zegt, hoe lieflijk zijn de voorhoven des Heren. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen en mijn hart roept uit tot God die leeft. Om op die plaats te wonen waar God is, waar hij woning houdt, waar hij woont op de lofzangen Israëls. Waar de Heer op een bijzondere wijze kennelijk tegenwoordig is. Waar de offers branden, waar het lam geslacht wordt, waar verzoening aangebracht wordt en reiniging naar de wet van Mozes. Waar de priester is om de wet te verklaren en toe te passen en uit te leggen. Waar de tempelkoren zijn, de levieten en de zangers. Is daar geen schone, is daar geen eerlijke plaats, zou je daar niet willen wonen? En ik weet wel, het aardse Jeruzalem, daar is de hemelse niet. Verre van dat. De Heer Jezus moest zeggen, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Wat heeft Jezus geleden binnen de poort van Jeruzalem? En buiten de poort. Maar nochtans, het was toch een stad waar God wilde wonen. En een stad wie God nog niet ganz en al aan zichzelf had overgelaten. Maar nog een paar kinderen van God waren en nog een paar knechten van God. Waar de eredienst nog was, daar mocht alles nog zijn doorgang vinden. Waar nog psalmen en liederen gezongen werden. Waar je nog kon horen van verzoening door voldoening door het lam. Waar je kon horen van het recht Gods dat verheerlijkt werd in het geslachte lam. Daar mocht Simeon wonen, gemeente voorrecht. Hij woonde te Jeruzalem en hij was rechtvaardig. En God vrezend. Calvijn die zegt, dat betekent rechtvaardig en God vrezend. Dat betekent niet hetzelfde. Maar dat betekent allebei wat anders. God vrezend, dat wil zeggen, op God gericht. Het was een man die werkelijk vroom was. Niet gemaakt, niet geveinsd. Maar die werkelijk een hart had. Dat gericht was op de Heere en op zijn dienst, op zijn naam, op zijn dag. En op zijn geboden en op zijn woord, op alles van de Heere, de echte vroomheid, daar is Gods vrezen. Psalm 130 zegt, dies wordt gij Heere met beving, met hoogachting, met diepe eerbied, met ontzag, recht kinderlijk gevreesd. Dat is het. Kinderlijke vrezen des Heren. Dat mag Simeon ook beoefenen. Hij mag de Heere lief hebben. Hij mag de Heere dienen met zijn ganse hart. En met zijn ganse verstand. En met heel zijn kracht. En hij was rechtvaardig. En wat betekent dat dan? Nou, dat hij ook recht was. Als het gaat om de tweede tafel van de wet. Kijk, de eerste tafel van de wet, dan kun je zeggen, ik heb God lief. Dat kun je zeggen. Maar bij de tweede tafel van de wet, dan valt alle godsdienst door de mand. Maar weet je wat het dan is? Als je zegt, ik heb God lief en je haat je broeder, dan ben je een leugenaar. Hij zegt, ik heb God lief en je hebt je naaste niet lief. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Als je naaste nog niet lief hebt, hoe kun je God dan lief hebben? Die tweede tafel van de wet, gemeente. Daar is ook zo'n toetssteen van ware en valse genade. De fariseers die leggen anderen juk op wat te zwaar was om te dragen. En zelf wilden ze met de vingers er niet aankomen. Om het zelf ook te doen. Wel rechts, maar niet recht. Maar niet recht. Dat is nog een heel verschil. Rechtvaardig. Recht. Dat je recht bent. Dat je recht spreekt en recht doet. Dat is rechtvaardig. Nee, dat je levenswandel hebt die overeenkomt met de wet van God. Met het onkreukbare recht van God. En dat je leven daaraan gelijkvormig wordt aan dat beeld van God. En dat je de wil des Heren begeert te doen. Gemeente, en als iemand een loopje neemt met de wet. Ook met de tweede tafel van de wet. Nou, in het ongunstigste geval. Dan blijkt daar dat zo'n mens geen genade kent. En anders is het iemand die ver van pad is. Die ver van pad is. Maar Gods kinderen, die zullen ook de wet doen. Ook de tweede tafel van de wet. De naaste lief hebben als uzelf. En dat is recht, rechtvaardig. En dan staat er nog. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. De vertroosting Israëls. Dat wil zeggen, er was een man die uitzag naar de komst van de Messias. Die verwachting had. Wat al aan Adam en Eva was beloofd. Het beloofde zaad met een hoofdletter. Wat aan Abraham al was beloofd. Daar zag hij zo naar uit. Dat was zijn verlangen. Om dat te zien. Om dat mee te maken. Om daarbij te zijn. Bij de komst van Christus in het menselijke vlees. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. Hij verwachtte hem die alleen zijn ziel kan vertroosten. Maar voor de rest kan niemand de ziel vertroosten. Hij verwachtte hem die de ongerechtigheden zou verzoenen. Die de zonde, de schuld op zich zou laden. Dat was zijn verwachting. De vertroosting Israëls. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat er van Simeon gezegd wordt. Dat doortrok zijn ganse bestaan. Daar was heel zijn hart, heel zijn leven opgericht. Om hem te zien die de schoonste is van alle mensenkinderen. Op wiens lippen genade ligt uitgestort. Hij verwachtte de vertroosting Israëls, gemeente. En u, verwacht u dat ook? Hebt u daar verwachting van? Hebt u verwachtingen van de Christus? Is dat degene die uw ziel kan vertroosten? Is dat wat de catechismus zegt? Uw enige troost in leven en in sterven, voor tijd en eeuwigheid, dat is het. Daar gaat het om, gemeente. Of je dat deelachtig bent, dan ben je een ander mens, dan mag je anders leven. Dan is er hoop voor je. Verwachting. Verwachtende de vertroosting Israëls. Nu reis ik getroost, ik reis getroost. Want ik mag het verwachten van Christus, die mijn ziel lief heeft, die mijn ziel vertroost. Dat is het eerste, wie Simeon was. Het tweede, dat is wat hem beloofd was. Gemeente, Gods kinderen, die krijgen wel eens een bijzondere belofte van de Heere. Een bijzondere belofte. En we moeten niet denken dat dat vandaag niet meer is. Dat dat vroeger was in de tijd van de Bijbel. En dat God nu zijn kinderen geen toezeggingen meer doet. Want dat doet de Heere wel. De Heere geeft zijn liefste kinderen en knechten wel eens een belofte. Een belofte. En dat kreeg Simeon ook. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou. Eer hij de Christus des Heren zien zou. Dus wat heeft hij gekregen? Dat hij niet sterven zou. eer hij Christus met zijn lichamelijke ogen lijfelijk gezien had. Eer de belofte vervuld was dat Christus komen zou in het menselijke vlees. Hij zou hem zien. Hij zou de Christus des Heren zien. En eerder kon hij niet sterven, gemeente, dan moest hij 300 jaar oud worden. Om dat mee te mogen maken, dan was het gebeurd. Want het is Gods belofte. Een zekere toezegging van de Heren. Hij zou het zien. Kijk, de oud-testamentische gelovigen, die hebben er allemaal naar uitgezien. Abraham, die heeft mijn dag gezien. En die heeft verlangd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien van verre. En is verblijd geweest. Maar Simeon die kreeg wat anders. Die zou hem van dichtbij zien. Die zou hem lichamelijk zien. En dan moeten we ook meteen goed zien dat dat niet aan iedereen beloofd is. Dat kreeg iedereen niet. Dat kreeg Simeon alleen. En verder niemand. Dat is het adres, Simeon. Dus er zullen wel mensen geweest zijn die Simeon ook wel gekend heeft. Waar godzalige mensen waren. Maar die Christus nooit gezien hebben. Tenminste lichamelijk. Maar dat was ook nooit beloofd. Maar Simeon, die was het beloofd. Hij zou de dood niet zien. Eer hij de Christus des Heren zou zien. Gemeente, en dan is dat bijzonder voor Simeon. Aan de andere kant moet je zeggen dat er ook iets algemeens in zit. En dat geldt voor ons allemaal. En dat is dit. Simeon kon niet sterven. Hij moest eerst Jezus zien. En dat is een waarheid, dat is voor ons allemaal. U kunt niet sterven. U moet eerst Jezus zien. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat je hem ziet met ogen des geloofs. Dat je Christus zaligmakend mag zien. Dat je hem zien mag als je borg en zaligmaker. Als je vertroosting, de verlossing Israëls. Dat je hem zo mag omhelzen door een waar geloof. Dat je in hem je zaligheid, je leven mag zien. Dat is Christus zien, gemeente. En hij dat niet ziet, en dat bedoelen we geestelijk, dat begrijpt u. Maar als u dat niet ziet, dan kun je niet sterven. Als dan de dood komt, en de levensdraad wordt afgesneden, en je staat voor God, en je bent onverzoend, onbekeerd. Dan is het voor eeuwig kwijt. Dan hoef je nergens op te rekenen. Dan is er geen verwachting. Geen toekomst. Dan sta je buiten. In de buitenste duisternis. Dan word je geworpen in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Wie Christus niet ziet, gemeente, die kan niet sterven. Na een eeuwig dood tegemoet. Wie Christus niet ziet op een zaligmakende wijze. Denk toch niet dat u kunt sterven. Zonder dat u de Christus des Heren gezien hebt. Zonder dat u hem gezien hebt door een waar geloof. Zonder dat hij aan uw ziel is geopenbaard. Want Christus alleen is het leven. En buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Denk toch niet dat er een andere weg is tot de Vader. Een andere weg tot de hemel dan Christus. Er is maar één weg en één leven. Dat is in Christus. Daarom als je dat niet ziet. Dan kun je niet sterven. Dan kun je de eeuwigheid niet aandoen. Er zal een betrekking, een zaligmakende band met Christus moeten zijn. Dat je door het geloof met hem bent verenigd. En anders kan een mens niet sterven. U moet hem zaligmakend zien. En wie hem zaligmakend ziet. Ja, die kan ook sterven. Dan kan het. Weet u, dan is het net als bij Job. die had Christus gezien met de ogen van zijn ziel. En weet u wat hij dan zegt? Als hij in de grootste ellende zit, op de puinhopen van zijn bestaan, dan zegt hij: en mijn ogen zullen zien, en niet een vreemde, en niet een vreemde. Je zal geen vreemde zaligmaker zien, geen vreemd God ontmoeten. Als de wormen mijn huid doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen zien, en niet een vreemde. Geen vreemde, maar een bekende. Hem die mijn ziel zo uitnemend heeft lief gehad. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal over dat stof opstaan. Dan kan het, gemeente. Dan heb je ook wat om naar uit te zien. En anders heb je niks om naar uit te zien. Dan moet je wel met schrik en beven uitzien naar die sterfdag. Maar Job die zegt: en mijn ogen zullen zien en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. O, wat een verlangen, wat een hartstochtelijk verlangen. Om Christus te zien, om de zaligmaker te zien. En dan geen vreemd God te ontmoeten. Gemeente, Simeon, dat was een oud-testamentische gelovige. En die wilde al zo graag de Heer Jezus zien. Al moest hij er stokoud voor worden. Maar hij moest eerst Christus zien. En anders kon hij niet sterven. Nou, en nou wij vanmorgen. Dan zijn we in Nieuw Testamentisch. Nou, en hoe is het dan? Heb je dan wat om naar uit te zien? En mag je ook bidden? Mag je ook verlangen? Want de ware, de levende kerk, die kent de verlangen. Weet u wat ze bidden? Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. O hem te zien, lichamelijk en zienlijk, komend op de wolken des hemels. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Hij komt. En dan mag de kerk zeggen: kom haastig, kom haastig. Stel het niet uit, vertrek het niet, vertraag het niet. Kom toch haastig. Ja, kom haastig. Kom Heer Jezus, kom. En een goddeloze die bidt: kom maar niet. Of niet te gauw. Niet vandaag. Want ik heb er nu niet op gerekend. En morgen ook niet. En volgend jaar ook niet. Alsjeblieft niet. Kom maar niet. Dat is de geestelijke thermometer, gemeente. Dat kun je voelen. Hoeveel leven overeen zit. De levende kerk. Die kent verlangen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. Want ik kan bijna niet meer wachten. Ik kan het niet meer uithouden. Kom Heer Jezus, kom haastig. Gemeente, en dan is het zo. Dat dat nog veel heerlijker is. Dan dat je Christus hier op aarde lijfelijk zou zien. Veel heerlijker is het om Christus in de hemel te zien. Om hem daar te zien van aangezicht tot aangezicht. Veel heerlijker dan hier in het aardse Jeruzalem Christus te aanschouwen. Is Christus in het Jeruzalem dat boven is. Om hem daar te aanschouwen. Om hem daar te zien in zijn schoonheid. Om daar bij hem te zijn. Zonder scheiding. En zonder de minste zonde. Niettemin heeft Simeon verlangd om hem hier op aarde te zien. In het aardse Jeruzalem. En dan vraag je je af. Waarom dan? Want als je toch naar de hemel gaat. En je mag daar zonder zonde Christus zien. Dan is dat toch verre weg het beste. Kun je daar dan niet beter naar verlangen? Gemeente, hij is zo betrokken geweest op de komst van Christus in het vlees. Dat hij zou komen als de zaligmaker. Om de zondaren zalig te maken. Hij wil die werkelijkheid zien worden. Hij wil de vervulling van de belofte zien. Gemeente, wat hebben mensen er veel voor over? om Christus te zien. Om een mens te zien, wat hebben ze daar veel voor over? Als er hier nou een bekende persoonlijkheid naar Vriezenveen kwam. Nou, zeg maar koning Willem-Alexander, dat die hier zou komen. Nou, dan moesten er dranghekken geplaatst worden, want dan willen ze allemaal de koning zien. En dan zou niemand het erg vinden om er een paar uur op te wachten. Dan zijn er die beginnen de andere dag al met wachten. Daar geven ze niet om. Want het is zo'n bekende man en ze willen hem zo graag zien. En het is nog maar een mens en ook nog een zondig mens. Een sterveling. Maar een koning te zien. Een bekende koning te zien. Wat heeft de mens daarvoor over? Al was er hier een bekende artiest zo optreden. Nou, alle jongeren een duur kaartje kopen. Want dat is geweldig om iemand te zien. Zo'n grote bekendheid. Gemeente, wat zouden we over hebben om Christus te zien? Om Christus te zien. Wat mag je dat kosten? Zeg maar, een gevoelige ervaring, een genieting van Christus. Christus toegepast aan je ziel. Wat heb je daarvoor over? Mag je dat nou alles kosten? Al moet je er zo lang op wachten. Dan moet je zo lang uitzien en uitkijken naar de komst van Christus. Om hem te zien in het woord. Om hem te zien in de verkondiging en de prediking. Om hem te zien in het sacrament. Om Christus daar te zien. In de winsels en de doeken van de schrift. Ik krijg een verlangen om Christus te zien, gemeente. Er stond een paar weken terug in het Reformatorisch Dagblad dat er een zendingswerkster was en die werkte in Afrika. En die had een broer in Nederland en die broer die ging sterven. En die broer die kon niet sterven, want die moest eerst zijn zuster zien. Dus die zuster is overgevlogen. Uit Afrika naar Nederland. En hij kon niet sterven, want hij moest eerst zijn zuster zien. En iedere keer dan vroeg hij, kom ze al, is ze er al? En toen is ze gekomen, eindelijk. Toen hebben ze elkaar gezien en toen is hij gestorven. Eerder kon het niet. Nou, dat is nog maar menselijk. Dat ontroert toch. Dat de mens niet kan sterven voordat hij een ander mens gezien heeft. Nou, Simeon die zegt, ik kan wel sterven. Maar dan moet ik eerst Jezus gezien hebben en dan pas sterven. Gemeente, we gaan daar eerst van zingen. Uit Psalm 119, vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25. tenslotte nog het laatste, wie Jezus voor Simeon was. Het is duidelijk dat Simeon de geest in een bijzondere mate gehad heeft. Niet alleen zaligmakend, de geest van een kindschap, dat die vader kon zeggen, dat ook, dat zeker. Maar ook een bijzondere mate van de geest heeft hij gehad. Hij heeft de geest gehad van de profetie en de geest van de openbaring. Hij heeft profetie gehad, want hij heeft tegen Maria en tegen Jozef heeft hij gezegd: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en een teken dat wedersproken zal worden. Dat heeft hij gezien. En de komst van Christus en ook zijn rondgang door Israël gezien. En dat hij een val en opstanding zou zijn van velen in Israël. En een teken dat wedersproken zal worden. En tegen Maria zegt hij: en een zwaard zal door uw ziel gaan. Reken erop, een zwaard door uw ziel. Een zwaard door uw ziel. Als er straks bij dat vloekhout daar staat, dan zal er een zwaard door haar ziel gaan. Door een moederhart. Waar ze nu nog staat met haar kind. Met een kind van 40 dagen. En straks, daar staat ze bij de kruis. En een zwaard zal door uw ziel gaan. Dus die man heeft profetie gehad, heeft openbaring gehad. Een openbaring van God. En in onze tijd, dan zijn we daar iets voorzichtig mee. Met openbaringen en profetieën. En dat is goed te begrijpen, want er zijn altijd allerlei dwaallichten geweest. Met profetieën en openbaringen. Die hele verhalen, fantastische verhalen konden vertellen. En waar nooit wat van uitgekomen is. En dan moesten ze erop terugkomen. En dan zei ze: ach, ik heb me zeker vergist. Maar er wel veel mensen die daar geloof aan hechten. Als ik het waar zei. Wat een mens uit zijn eigen verstand bedenkt en wenst. En dan moet iemand wie zomaar iets zegt en zomaar iets profeteert of openbaart, die mag wel oppassen. Wat maar staat er in het laatste Bijbelboek? Wie eraan toedoet, God zal hem toedoen. De plagen die in dat boek geschreven staan. En wie eraan afdoet, God zal zijn deel uitdoen uit het boek des levens. We zullen ons aan de schrift houden. En geen verzinsels en geen vertelsels. Wie ze ook doet. Wie ze ook doet. Daar mogen we rustig een paar vraagtekens bij zetten. En die persoon aan de verdenking houden. Aan de andere kant moet je zeggen dat we natuurlijk ook niet kunnen zeggen dat het niet kan. Dat het helemaal onmogelijk is. Want dan zou je de geest aan banden leggen. Dan zou je zeggen: ja, dat kon de Heer toen wel en dat kan nu niet. Dan zou ik tekort doen aan het werk des Heeren. De Heer kan zeker een openbaring, een profetie geven van de toekomst. En ik meen dat er voorbeelden zijn in de kerkgeschiedenis waarin de Heer dat ook kennelijk gedaan heeft. Waarin de mensen dingen gezien hebben die een ander niet zag en wie ook werkelijk uitgekomen zijn. U moet maar eens wat lezen van Alexander Pieden. Dat was een vervolgde Schotse covenanter in de tijden van de vervolging. En die man die heeft dingen gezien en gezegd die ook werkelijk uitgekomen zijn. En dan moet je maar eens lezen tot je lering. Dat is goed, kerkgeschiedenis lezen. Dan kun je de grote daden God zien en opmerken. Gemeente, deze man heeft de geest in een bijzondere mate ontvangen. De geest van de profetie. De geest der openbaring. En zo staat er ook: en hij kwam door de geest in de tempel. Hij ging niet zomaar naar de tempel, een gewone gang. Maar hij kwam door de geest in de tempel. Anders was je misschien wel thuis gebleven die dag. Kijk, Anna die ging iedere dag. Maar niet iedereen ging iedere dag. Er waren er ook die gingen 3 keer in een jaar. Met de grote feesten. En voor de rest gingen ze naar de synagoge. Wekelijkse samenkomst. Maar niet iedere dag. Dus we weten niet of Simeon daar iedere dag was. Maar in ieder geval die dag was hij er wel. Want de geest die kwam als het ware te stuwen. Die kwam als het ware de tempel Gods binnen te leiden. Op een bijzondere wijze. Zodat hij niet thuis kon blijven die dag. Maar hij moest daar zijn. En dat hij ook wist. Zal een bijzondere eredienst worden. Zal een bijzondere dienst worden. Door de geest geleid in de tempel. En toen waren er ook Maria en Jozef en een kindeke. En die waren niet zozeer door de geest geleid, maar door de wet geleid. Door de wet geleid. Want de voorschrift van Mozes, daar sprak ervan. Als een zoontje 40 dagen is, dan moeten de vader en moeder naar de tempel. En dan moeten ze verzoening doen. Dan moeten ze een reinigingsoffer offeren. En dat hebben ze gedaan. Voor een zoontje was het 40 dagen. En toen zijn ze naar de tempel gegaan. En ze hadden 2 duifjes bij zich. Want ze hadden niet zoveel geld. Het waren maar arme mensen. Anders hadden ze een lam gekocht. Maar ze hadden alleen maar een paar duifjes. En die duifjes hebben ze naar de priester gebracht. Die zou het offeren. Om verzoening. Om reiniging te doen. Er moest verzoening. Er moest reiniging plaatsvinden. En zo zijn ze gekomen. En misschien dat er meerdere echtparen zijn geweest. Op dat grote tempelplein. In die grote voorhof. Waar wel duizenden mensen konden verzamelen. En tussen al die echtparen was 1 echtpaar met een kindje Jezus. En toen is Simeon. Die heeft daar oog voor gekregen. Die heeft een baby gezien en hij wist wie het was. Dat is geen gewoon kind. Dat is de vervulling van de belofte. Hij heeft het gezien. En toen heeft hij zo'n bijzonder licht daarop gehad. Toen hij dat echtpaar daar zag met die paar duiven en dat kind. Toen heeft hij bestudeerd, onderzocht zijn lieflijkheid. Toen heeft hij gezien, nou gemeente, dan heeft Simeon gezien, nou dan kan hij sterven. Dan kan hij sterven, want hij heeft het gezien. Zie daar een echtpaar met een kindje Jezus. Hij heeft het gezien, met zijn lichamelijke ogen. Christus lijfelijk gezien, in de tempel. In de vooraf. Maar Simeon die komt dichterbij, want die wil een kind nog beter zien. Het is hem niet genoeg om dat kind van verre te zien. Maar hij komt naderbij. Hij komt dichterbij. En dan lees je het volgende vers. Zo nam hij het in zijn armen. Zo nam hij het in zijn armen. Hij wilde niet alleen zien. Maar hij wilde kindje vasthouden. Hij wilde kindje dragen. En hij liet het rusten op zijn armen. Hij wil dat kindeke omarmen. Hij wil het kindeke omhelzen. En het heeft op zijn handen gelegen. En heeft dat kindeke aanschouwd. En heeft daar zoveel heerlijkheid en zoveel schoonheid in dat kind gezien. Wat niemand in dat kind zag, op heel de tempelplein niet. Dat heeft hij erin gezien. Hij heeft verstand gekregen, met goddelijk licht bestraald. Door de geest geleid in de tempel. En toen Christus gezien. Toen Christus gezien, zoals hij hem nog nooit in de tempel gezien had. Hij had wel alle voorafbeeldingen gezien. Hij had alle attributen van de tempel gezien. Zoals ze zagen op Christus. Een voorafschaduwing van Christus. Hij had de offers gezien, de priesters, alles gezien. Maar dit had hij nog niet gezien. De vervulling in Christus. En ik denk dat er nooit zo iemand naar dat kind gekeken heeft. Simeon, zo nam hij het zelf in zijn armen. En toen werd zijn hart zo vol van dat kind. Toen werd hij vervuld met heilbespiegelingen. Toen ging het overlopen. Toen werd zijn tong aangeraakt en bewogen door de Heilige Geest. Toen ging hij God loven en God bedoelen en God groot maken. Want er staat er. En loofde God en zeide: nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Een licht in zijn armen. Tot verlichting van de heidenen. Kijk, dan wordt hij ook ruim. Dan zegt hij niet: en daar is er alleen voor Israël. Daar is er alleen voor Joden. En daar is niet voor honden, voor heidenen. Daar is niks, daar is geen uitverkoren volk. Nee, zegt hij, het is een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het is gekomen voor al de volken, voor alle creaturen. Die mag het verkondigd worden. Christus in het evangelie. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroom. En dat hij dat nou in zijn armen mag houden. Dat is zo'n wonder, dat is niet klein te krijgen. Dat is niet klein te krijgen. Als dat beleefd mag worden, gemeente, in een eredienst. Dan gaat je tong losgemaakt worden en God bedoelen. Dan krijg je God voor ogen. Als een licht. Weet u wat het is? Een licht. Als 's morgens het licht opgaat. Dan verdrijft het alle donkerheid en alle duisternis. Dan moet de duisternis wijken. Alle donkerheid, alle zwartheid van schuld, van zonde, van dood en duivel en hel. Dat gaat allemaal wijken. Als Christus gaat schijnen als die zonne der gerechtigheid in de ziel. Dan wordt het licht, gemeente. Dan gaan alle vogels fluiten als het licht wordt. Dan worden de mensen blij en opgeruimd en vrolijk. Dan de angst van de nacht die gaat voorbij. Dan wordt de aarde warm door het licht. De aarde wordt verwarmd en de aarde krijgt kleur. En er worden dingen gezien. De schepping komt tot leven. Er komt leven. Daar is het licht, gemeente. Daar is Simeon kennis aan. Een licht of verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het is er voor heidenen. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat het voor u ook zou kunnen. Want u bent een niet-Jood, dus dan bent u een heiden. Ook al ben je gedoopt, maar dan ben je een heiden. Ik kan ook nog voor heidenen. Ik kan nog voor heidenen. Een licht tot verlichting der heidenen. Gemeente dat je hem zien mag. Als die schoonste alle mensenkinderen. Op wiens lippen genade ligt uitgestort. Die blank en rood is. En die de banier draagt boven tienduizenden. Die zo lieflijk is, die zo schoon is. Die vol is van genade en waarheid. Dat is de heerlijkheid van Christus. Om hem te zien, gemeente. En dan ga je God loven en groot maken. Voordat je er erg in hebt. Dan krijg je juichenstof. Dan zeg je: o dierbaar kind. O stof van vreugde. O dierbaar kind. O wonder van genade, o grote heiland, o dierbare verlosser, die mijn ziel komt vertroosten. Die mij komt te bevrijden van schuld en straf, van dood en vloek, van vloek en oordeel, van hel en duivel. Dan wordt het zo groot. Dan gaat hij tong doen waar die voor bedoeld is. God loven. En dan gaat het jubelen in de ziel. De schuld uw volks heb gij uit uw boek gedaan. En ook ziet gij geen van hun zonden aan. En gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En de hitte van uw gramschap is geblust in het kind. Ik zei net, er was geen lam. Nou, er was wel een lam. Maar dat lam had hij in zijn armen. Hij had het lam Christus in zijn armen. Er was geen geld voor, ze waren arm, maar ze hadden toch een lam. Toen heeft hij een paaslammetje Christus in zijn armen mogen sluiten. En zoveel dierbaarheid in dat lam gezien. En de verzoening door voldoening, in genade door recht. Toen heeft hij een brandaltaar geroken, maar ook het reukaltaar. Zoveel dierbaarheid, zoveel kostelijkheid in Christus gezien. En toen gezegd, en nou kan ik wel sterven. En nou kan ik wel sterven. En nu wens ik hier geen minuut langer meer te blijven. En nu wens ik de aarde vaarwel te zeggen. Nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu kan het. O Heer, nu wens ik wel ontbonden te zijn van het lichaam der zonde en des doods. Nu wens ik zonder zonde met Christus te zijn. Nu wens ik wel met hem verbonden te worden voor eeuwig. Nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan. Dat kun je ook vertalen als nu maak ge mij los. Nu maak ge mij los. Nu word ik ontbonden. Als een vogel in een kooitje zit, gemeente. En dan komt de sterfdag van de kerk en doet de Heere het deurtje open. En dan kan een vogeltje naar buiten. Dan is hij verlost. Dan is hij vrij. Dan is hij van de kerker ontbonden. Dat is een aards ellendig bestaan achter zich. Dan gaat hij iedereen uitzwaaien. En heeft hij maar één verlangen. Om met Christus verbonden te wezen. Zonder de minste scheiding van hem. Om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Waar geen oog heeft gezien. Geen oor gehoord. En in het hart van een mens niet is opgeklommen. Waar God bereid heeft. Om dat te zien. Om dat te zien en te schouwen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, zo hebt u het nog een ogenblik geschonken, dat we onder de verkondiging van uw woord mochten verkeren. We bidden van u, wil genadig de grote toepasser zijn van uw woord, dat we iets van Christus gezien zouden hebben, dat we iets van Christus zouden mogen zien, o, maar een glimp van hem op te vangen, daar is al zoveel, daar is al zo wonderlijk. O Heer, u mag het willen schenken. Voor het eerst, maar ook iedere keer bij vernieuwing. Gun leven aan onze zielen. En dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Dan hebben we stof tot roemen. Blijdschap en vreuging in God door Christus. O Heer, u mag zelf uw weldaan wonderbaar willen maken. Opdat zo hij de schoonste en de voortreffelijkste van alle mensen kinderen zal worden voor ons oog. En dat we hem mochten eren en bedoelen. Heere, gedenk zo. Ook het verdere van deze dag dat we het woord mochten herkauwen. Als de reine dieren van het veld. En dat we ook nog vanmiddag andermaal konnen mochten zijn. Weer aan deze plaats mochten worden vergaderd. Wij bidden het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is de lofzang van Simeon, het eerste en tweede vers. Eerste vers, zo laat ge Heer uw knecht, en ook het tweede, een licht zo groot, zo schoon. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.